Voor de aanvang van deze dienst wordt de gemeente de volgende mededelingen gedaan. In het ziekenhuis verblijft nog de heer A.J. de Jong. Voor Deo Volente volgende week zondag 15 november is de uitnodiging als volgt. Groep A voor de morgendienst, groep B is de middagdienst en groep C de avonddienst. Maandag 9 november zal er één catechisatie zijn. Deze begint om 7:30. De belijdeniscatechisatie begint om 9:00. De vergadering van de mannenvereniging van aanstaande dinsdag gaat niet door. En Deo Volente woensdag 11 november hoopt onze dominee voor te gaan in een weekdienst voor de GBS. Deze dienst is alleen voor leden en is te beluisteren via kerkdienst gemist. De dankdagcollecte heeft het grote bedrag opgebracht van €96.049. Voor deze grote collecte zeggen predikant en kerkraad u na de Heere hartelijk dank. Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 139 en daarvan het eerste zangvers. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het boek Job en daarvan hoofdstuk 10. Doch vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten een huis. Gij zult niet begeren uw naasten een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen Job 10. Mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Ik zal mijn klacht op mij laten en ik zal spreken in bitterheid mijn ziel. Ik zal tot God zeggen, verdoe mij niet, doe mij weten waarover gij met mij twist. Is het u goed dat gij verdrukt, dat gij verwerpt den arbeid uw handen en over de raad de goddeloze schijnsel geeft? Hebt gij vleeselijke ogen, ziet gij gelijk een mens ziet? Zijn uw dagen als de dagen van een mens? Zijn uw jaren als de dagen eens mans? Dat gij onderzoekt naar mijn ongerechtigheid en naar mijn zonde verneemt? Het is uw wetenschap dat ik niet goddeloos ben, nochtans is er niemand die uit uw hand verlossen. Uw handen doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben. Tezamen rondom mij zijn zij, en gij verslindt mij. Gedenk toch, dat gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren. Hebt gij mij niet als melk gegoten, en mij als ene kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt gij mij bekleed, met beenderen ook, en zenuwen hebt gij mij samengevlochten. Benevens het leven hebt gij weldadigheid aan mij gedaan, en uw opzicht heeft mijn geest bewaard. Maar deze dingen hebt gij verborgen in uw hart. Ik weet dat dit bij u geweest is. Indien ik zondig, zo zult gij mij waarnemen, en van mijn misdaad zult gij mij niet onschuldig houden. Zo ik goddeloos ben, wee mij. En ben ik rechtvaardig, ik zal mijn hoofd niet opheffen. Ik ben zat van schande. Maar aanzie mijn ellende. Want zij verheft zich gelijk een felle leeuw. Jaagt gij mij. Gij keert weder en stelt u wonderlijk tegen mij. Gij vernieuwt uw getuigen tegenover mij. En vermenigvuldigt uw toorn tegen mij. Verwisselingen, ja, een heirleger zijn tegen mij. En waarom hebt gij mij uit de baarmoeder voortgebracht? Och, dat ik den geest gegeven had en geen oog mij gezien had. Ik zou zijn alsof ik niet geweest ware, Van moeders buik zou ik tot het graf gebracht zijn geweest. Zijn mijn dagen niet weinig? Houd op, zet van mij af dat ik mij een weinig verkwikke, eer ik heen ga en niet wederkom in het land der duisternis en der schaduwen des doods. Een stikdonker land als de duisternis zelve, de schaduwen des doods en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als de duisternis.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heren, wat zou hij tegen u zeggen wanneer dan uw grote knecht dan in de dag gezegd hebt, wanneer hij zich onderwint tot u te spreken, dat hij stof en as is. Gij die boven alles hebt te wezen, wanneer wij wie dan ook in de dingen die in de tijd die dan kennen, mensen die in hoge posities verkeren, gij bent dan open overal en gij ziet ook de neteren nog aan. Wanneer het mag zijn dat wij in de tijd van u gedragen te worden, zoals dat ook in deze week weer zijn mag, wanneer we hier ons weer vergaderd zien en ook zo met enkele mensen weer dan voor het aangezicht des Heren te verschijnen. En wanneer dan de menigte dan samengesteld te worden in deze wereld, dan kunnen we zien dat de oneindigheid boven van u is vergelijkt met hen. Terwijl wanneer het stof en as hebt te zijn, mensen die als de volkeren weer gerekend worden in uw ogen, als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal, wie zijt gij, Heere, houd dat wij tot u spreken zullen en dat wij hier met de bevatting van ons hart toch nog niet het minste kunnen verstaan, hetgeen wat er in uw wezen is, aan grootheid, heerlijkheid en macht, waarin gij gezeten zijt boven de kloot der aarde, en de hemel heeft tot uw troon en de aarde tot de voetbank uw voeten. Wie zijt gij dat wij met u met iets zullen vergelijken, Heren? En als wij hier dan zo dan in deze staat van onze geboorte net te verkeren, hoe zullen de mensen ertoe kunnen opklimmen in zijn gedachten om te weten wie gij zijt, hoewel dat het dan ook zo voor ons te grote begeerte moet zijn om de Heren te kennen en de Heren te leven en de Heren te bidden en de Heren te vragen en zo ook met al de noden voor uw aangezicht te komen, welke dat het ook is. En Heer, wanneer gij dan zo in majesteit en eerlijkheid dan dit hebt bekend te maken, hetgeen wat er in de wereld heeft te gebeuren, dan heb gij bovenal dan dat diepere woord der waarheid willen openen, waarin gij zo ook de bekendheid met uzelf hebt gegeven. Niet dat wij het zouden kunnen bevatten, Heer, of dat we er iets aan zouden kunnen begrijpen, want daar zijn we de mensen voor, welke hier dan ook met geen verstand is, waar in deze dingen iets zouden kunnen begrijpen, waar het niet dat er in de kennis die gij bevindelijk leent, zelf de ontmoeting hebt met mensenkinderen, omdat wij hier dan verstand van goddelijke zaken te krijgen, maar dat wij in die onbegrijpelijkheid toch zouden zijn als degene die gering is, in het stof hebt neder te buigen en in kleinheid hier dan van u, die oneindig wijs en rechtvaardig en goed hebt te zijn, dan in het stof der aarde hebt neder te vallen en trachten zo het gebedje te doen, of wanneer het zou mogen zijn dat we iets hebben te vragen, ach dat we dan voor uw aangezicht hebben te verschijnen op de uitnodiging van u, welke dan zelf gezegd hebt, komt, ja, tot de wateren. En al wie gedorst hebt, die komen en drinken van het water des levens voor niet. En waar zulke uitnodigingen van uw mond zijn gekomen, welke het woord is, het woord dat Jezus Christus is. Want wanneer de stem zijn als donderslagen, dan zullen wij het niet kunnen verstaan. Maar wanneer het is dat gij in Christus Jezus de mond hebt open te doen, dus verstaan we dat die mens geworden is. Onze gelijkheid genomen, de zonde en de ongerechtigheid, wanneer wij geboren zijn. De heilige Godzoon, de schoot is, die in de schoot des vaders was. En die dan, die heeft verlaten en in de gestalte van een dienstknecht gekomen zijt. Om hier dan geboren te wezen. En zo bent u tot ons gekomen. En komen de uitnodigingen van u naar ons om tot de ere te komen. Omdat de weg der zaligheid open ligt. En omdat gij de hemel dan ook dan doet bereiken. Omdat hij de weg, de waarheid en het leven is. Zou u ons dan willen trekken, heren, met deze genade, kracht waarin gij liefde toont, jegens de mensen, kinderen, om ze dan uit de duisternis te halen en te brengen tot uw wonderbaar licht en tot een andere opvatting die ze hebben, het zij uit de kennis die wij uit de Bijbel verleend hebben gezien, en dat we daar toch een bevindelijke geloofskennis in mochten krijgen, en dat wij van u dan met al onze vragen, nood en kommer en zorg welke hier in het leven ontstaan, welke hier dan ook velen zijn, dan komen we te beantwoorden uit uw getuigenis door onderwijs te geven van de hemel, van de plaats uw woning, door de bediening waarmee gij als profeet hebt willen optreden en zo ook door het bloed van Jezus Christus krachtige getuigenissen te maken in de uitverkorenen, al dat zij hier dan ook van de vergeving des zonden in het leven zouden krijgen, welke dan boven alles dan gesteld zou moeten worden. Zoals wij dat ook zo in het leerboek hebben te vinden en zo ook de praktijk is de godzaligheid, dat is eerst en al middel. Ja, is er nog van u dan nog doen aan, hoe zal ik ooit tot God bekeerd worden? Waar het dan ook zo wel in de antwoord uw getuigenis is, dat het een vrije daad van God hebt te zijn en dat gij in deze weg waarin gij de mens komt te vernederen, geen lust heeft in zijn dood, maar dat hij zich heeft te bekeren en leven, maar dat deze ook dan bewerkt zal worden, zoals u dat in veel harten in de geschiedenis hebt gedaan. Wanneer we dan denken aan dat Godvolk dat op de aarde geweest is, het volk dat gij vergadert en heeft verordineerd een eeuwige leven, en welke gij geroepen heeft met krachtdadige roeping inwendig, al dat dat niet weerstaande werk van u dan ook zou bekend worden, dat wij zouden gebracht worden in de vereniging met de Zoon die leefde, dat we de Peodus Zoons gelijkvormig te zijn. Ach, dan zou als het eruit dat woord des Heeren en kracht is, dan ook zo ook wel het gemis van gevoeld hebben te worden, dat tot treden, tot tranen hebben aangespoord en tot wenen gebracht. Wanneer we dan met dat godsgemis over de aarde hebben te lopen en als wij van u dan ook zo dan door het woord der waarheid hebben te verstaan, waar toch het dan gevonden hebt te worden, waar het dan is te vinden, zoals u dan door het woord des Heeren waar, dus dan niet anders dan op de kruis op te wijzen waarin de Godzoon hangt. Want al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik reeds eens uitwerpen. En ach, dan komt hij met smeking en dan komt hij met geween en dan komt hij in zijn verloren staat. Dan is die ja, onbehouden en dan is hij in zijn werk niet te rekenen tot de rechtvaardigheid. En dan zegt u, zal ik nou ooit met God verzoend worden? En dan wijst gij naar dat kruis en dan wijst gij naar die offeranden. En dan wijst gij naar dat bloed, dan wijst gij naar hem welke het hoofd gebogen heeft en niet aan. Ja, dan ook ja, met verheffing van stem toch het de laatste gezegd heeft, het is volbracht. Daar ligt het nu in, daar ligt het nu in verklaard, en daar ligt het nu dan buiten onszelf. Maar als het dan is dat we ingebracht hebben te worden, dan zie ik wel dat wij in de vereniging met hem hebben te sterven, dat wij met hem hebben te leven, uit de kracht van de opstanding tot Jezus Christus, wanneer we ontwaken uit de slaap des doods, en niet alleen uit de ontwaking waarin ons geweten verslagen te zijn, het hart verbrijzeld te worden, en de mens zijn schuld heeft te beseffen, dat hij daar dan als de verloren zondaar voor uw aangezicht heeft te verschijnen, maar dat het is dat hij uit deze omstandigheden door vrijspraak hier komt tot het getuigenis dat gij, o God, hem gered heeft en verlost van al de zonden en ongerechtigheid, zoals het ons net is afgespiegeld in de heilige wet, welke hier dan voorgelezen is te zijn, dat we niet tegen één, maar tegen al uw geboden gezonderd hebben, en dat het veel erger is dan dat die het dan is te vinden, want ach, wanneer de mens over zijn zonden of over zijn fouten wordt aangesproken, dan doet hij er alles aan, ja, om zich te verontschuldigen en niet aan de schuld op een ander te werpen. Dat is al gebeurd in het paradijs, toen de vrouw uit een beest, dan op de slang en de slang uit de schuld heeft te geven, of dan ook zo Adam, ja, als een vrouw of beide uit een God de schuld heeft te geven, dat gaat altijd nog, ach, hij is toch zo goed, hij is toch dan altijd bij het recht helpt, hij heeft het altijd voor elkaar, hij heeft het altijd met het denken dat hij het weet, en de andere, die heeft hij te verdoemen, en die heeft hij dan te beschuldigen, en die heeft te vertrappen, en te na te jagen en te vervolgen. Zo gaat het dan bij mensen, kinderen. Maar als gij komt, heren, dan worden we zelf de schuldenaar. Dan komen we, ja, niet met de dingen die we gewoon zijn te horen, de dingen te zeggen, dat de mens dit of dat nog eens mocht, dat het nog eens een keertje kon, of dat het nog eens een keertje kwam, terwijl hij dan eigenlijk er helemaal niks van heeft te benen, dat hij het alleen maar bij de woorden, maar niet bij de zaken beoefent. Maar als gij het dit hart tegen te geven, dan komt hij daar in de eenzaamheid terecht. En dan heeft hij daar in zijn verlorenheid te wezen. En dan heeft hij daar, ja, de schuldenaar te zijn. En ook wanneer het daar is dat er in het hart het leven even de zielspraak op te zijn. Die verstaan op te worden. Dan hebben we aan dit boek van Job, wat we net gelezen hebben, al enigszins onderrichting. Hoe het dan van binnen is. Ach, dat u dan toch ons dan de praktijk te leren van hetgeen, wat het een en het andere te wezen, wat hier bij de mens heeft te liggen, maar ook wat God in die mens heeft te doen en uit te richten, wilt u behouden. Ach, er zijn zoveel vragen over, heren, wat is er dan veel meer, dan dat wij in uw huis zou kunnen zijn, wanneer we toch zelf die Bijbel hebben te lezen in huis en daar misschien ook daar een onderzoek naar doen. Dat het nog eens een keertje mag gepreekt worden en dat het nog eens een keertje mag vallen wanneer we in het huis des Heren zijn. Wordt terecht de tijd wanneer de toestand van de mens wordt aangewezen. Ook wanneer we het niet beleven, dan horen we het Heren. Want wanneer er eentje zo wees die het te beleven, dan wordt het niet voor die ene gezegd, maar dan wordt het ook voor die alle gezegd, dat er wanneer één is die het had te beleven, dat de ander het niet had te beleven, maar nogthans dan in zulke nachtelijke situatie heeft te verkeren. Wanneer het dan is dat hij heeft te sterven en God heeft ontmoeten, dat het dan zal wezen, dat het dan ook dan, ja, opgelost moet worden, en dat het hier verzoend moet worden, wat er dan schuld op te wezen, al zullen we ons hele leven weten dat we de zondaar zijn, en dat we hier dan in deze staat, een doemelijke staat te verkeren, daarover kwamen te spreken, dan zal het verloren wezen, wanneer het voor ons sterven niet tot een oplossing komt, en niet tot verzoening en tot vergeving strekt. Daarom, heren, dat we op geen enelei wijze dan zouden gerust zijn, om onszelf dat gerust te stellen met hetgeen wat we hebben, maar dat we veel meer kunnen zien hetgeen wat we niet hebben. Net zo goed als dat wij met hetgeen wat er hier heeft te gebeuren kunnen zeggen, wat we niet hebben en daarom smart hebben, en niet dan ook dan in verlegenheid te zijn en daarover droefheid hebben te wezen, maar dat is een droefheid naar de wereld waarin we staan, en naar de dingen die ons verloren geacht worden. Hoe zou het dan zijn, dat de mens dan niet dan, dan het verstaan, heren, wat hij wel heeft, dan wordt hij er ook klein. Als hij dan, wordt hij ook klein onder, wanneer wij, dan optellen hetgeen wat we in deze tijd, of wat wij voor ons gezin, of wat wij in ons hart, of wat wij in ons leven hebben, niet hebben, dan zouden we kunnen zeggen, wat hebben we dan toch nog wel? Een grote voorrechten, en, als er die zegening ook durven het bij kans niet in het hart te noemen, dat er nog iets is, zo donker kan het wel zijn en zo donker kan het wel worden. Wanneer we denken dan, ja, heb die in de schaduw te dood te verkeren, wanneer stelt de bedden gedegen zijn, welke dan in het ziekenhuis kunnen gedacht worden, ook uit het midden van ons, de man die zo ernstig ziek is. Maar nogthans is en toch, wanneer, ja, de dood er niet mee gemoeid te wezen, dan kan het net zo erg wezen als het lijkt, maar dan komt hij erdoor. Maar anders, dan heeft de wereld, waar heeft hij zijn hoop op gesteld, dan zal er alles bij elkaar gezocht hebben te worden in de tijd van het sterven is, en dan komt dat, dat hij voor u moet verschijnen. Maar als het nog bestaan mag, heren, dat hij dan in dit donkere, dalle gebied van de schaduw des doods, waarin hij het verkeerd nog is, ja, in verre dat bewust kan wezen, dat u hem nog kwam uithelpen, doet het dan alsjeblieft, voor hemzelf, En ook zo voor de vrouw. En ook zo voor de familie. En ook zo voor ons. En waar het aan hem of anderen zou kunnen gebeuren, dan zie je wel dat anderen het ontzegd hebben te wezen. Wanneer toch uit verschillende families dan de sterfgevallen zijn. Waar dat het bij twee uit onze gemeente dan de moeder moest worden afgestaan door de dood heen. Aanzien komen dat het dan, dat dan de ziekte eigenlijk de voorpoten en het voorspel was van het naderende sterven. En bij die andere zo in één keer in elkaar gezakt, gevonden dood in de huis. Tot smart en tot droefenis naar deze kinderen nu. En geen vader en geen moeder meer hebben. Maar wanneer dit achter in de tijd heeft gebeurd, wanneer we vader het graf hebben toebetrouwd, of wanneer we dan al de anderen zouden kunnen noemen die het dan in onze gedachten op hebben te reizen, welke dan bij die groeven ter vertering hun geliefde hebben moeten afstaan. Dat is dan die donkerheid, welke in de natuur dan komt. Maar als het dan de mens is, wist dat hij nou die dood boven het leven gekozen heeft en dat hij zich van God heeft afgetrokken door naar de duivel te luisteren en de veer te begeren en de kronen te staan. Dan komt er dan onze keertje die schuld bij. Dan heeft de mens dus dan niet te beleven dat hij zelf de schuldig aan is. Dat hij, en wordt er toch dat hij nog heeft te leven en dat hij nog in de tijd deelneemt en dat hij nog in en uit gaat onder de mensen en dat er nog liefde is in de huwelijken en ook zo bij de kinderen en de kinderen tot de ouders en de kinderen die pas geboren zijn. Wat een tegenstelling eigenlijk dan te staan dat de ene dan geboren is, de andere moest sterven. En als we Job dan over die geboorte hoorden noemen, dan zegt hij, was ik maar in de baarmoeder gestorven, had ik daar met mijn graf gehaald, van de buik naar het graf gedragen gepeest, dan had ik deze moeite niet hoeven ervaren, deze smart niet hoeven te ondervinden, en zo ook dat God tegen hem pas niet hoefde te beleven. Daar kan een mens niet in komen, maar als het dan is dat iedereen heeft te komen, dan zie je wel dat het ontzaggelijk diep hebt te gaan. Ja, in het leven van een kind van God, wanneer het alles op proef gesteld hebt te worden. En wij komen er allemaal ook voor te staan, want er is maar één schrede tussen dood en tussen leven, tijd en eeuwigheid. Als wij denken dat we ook in de kerkraad dat het de gaten geslagen zien van de ouderingen die dan ons hebben ontvallen gepeest in de afgelopen jaren, dan zien we wel eerder dat het ook voor hen is gekomen en dat daar ook dan de weduwen achtergebleven zijn. Ach, heren, dat u daar, dan zegt toch dat ze het zelf ook wel weten. Daar komen wij dan ook een keertje voor te staan. Dat hoeft niet ver meer weg te wezen. Maar och, dat het dan maar goed mag komen tussen u en tussen ons. Daarom, heren, in wat voor smarten dat we kunnen zijn. En in wat voor wegen dat we gekomen zijn. Help ons toch hieruit. Uit deze ellende staat, waarin de mens geboren hebt te wezen, in deze geestelijke doodstaat, en niet dan ook voor dit naderende sterven toch, ja, het leven in Christus wordt ontvangen, uit de God de Heilige Geest. En wilt u dan, ja, het woord toch gebruiken om hier toch het menshart toch onderwijs te geven, wanneer het toch gaat over die dingen die wij niet weten en niet kunnen verstaan, welke we uit God moeten verstaan, en niet dan ook in het woord van God hier dan, ja, onze onderwijzing en lessen kennen. Hoeveel jonge mensen, die dan soms ook onbegrepen wegen gaan, wanneer zij dan eigenlijk dan ziek zijn en hun jonge leven als het ware ja niet meer kunnen, dat er hoop is bij God, dat is dat ze bij de Heere terecht hebben te komen om juist in de dag van de jeugd waarin zij ja als het ware ja nog zo lang leven dan hebben te verwachten en zoveel idealen dan hebben te zoeken en zoveel plannen hebben te verwerkelijken, wanneer dit dan door als het ware aan die verwachting doet sterven omdat we zeer zwak zijn op nood hebben, dat dan is het wij op die ogenblikken mogen zien. Dat u op deze manier ook ons zou kunnen bezoeken om voor erger te bewaren. Zegent dan ook onze jonge mensen en ook die ziek zijn. En de ellendigheid die bij ondervinding hebben te kennen of die gehandicapt zijn. Aan welke dan op andere manier dan leiden. Het zou dan een wonder zijn als we dan aan het lijden aan de eigen schuld. Al zijn we dan helemaal beter en hebben we helemaal geen ziekte en hebben wij een fris jong leven. En dat het dan tenochtans is dat de mens dus dan lijdt aan de zonde. Nou vinden wij hier in de Heilige Schrift dan ook wel antwoord op. Waarin gij toch ons toch troosten kan. En licht dan kan geven om de weg die gij met ons wilt gaan. Welke dat het dan ook is, heren. Met licht komt omgorden. Dat de duisternis hebben om te klaren. Dat u de weg kan bekend te maken. Welke naar het hemels heiligdom voert. Of ook hier op de aarde het heiligdom. Uw kerk, daar waar de vergadering, waar de bijeenkomsten is, waar we nu dan een derde deel van de gemeente zien. Ach, dat u dan toch zo, dan ook in de huis vaart, dat we zeggen, het zal dan gedurig bij u zijn, dat hier tart het leven ontstoken mocht wezen, om hier toch ook voor uw aangezicht te verschijnen, en hier dan te wonen, als het waar, en u bij ons. U bedankt dan ook voor de gezindheid die gegeven hebt met de dankdag. Om je dan uit de gaven te geven. Waar eigenlijk dan ook zo weer in terugkomt. De genegenheid des harten. De betekenis voor de dienst des Heren. De voortzetting ervan. En juichen het dan ook nog zo bijzonder. Als wij in zulke tijd van hopeloosheid lijken te leven. Dat de mens zich aan een strohalm vasthoudt. Een vaccin. Maar als het is dat er een volk op de aarde dan, ja, zich aan God te vasthouden en het dan nog zo donker is, wanneer alles dan tegen te zitten en alles afgebroken te worden, dat er een volk op de aarde is die aan zich God vasthoudt. En dan in de gemeente eigenlijk daar nog een getekentje gegrepen hebt, dat het de gezindheid ook die naar Gods huis is en de voortzetting van die dienst des Heren betoond heeft. Met zoveel mogelijk aanwezig te zijn in uw huis. Niet te verzuimen als het niet nodig is of kan. En ook nog zo met de gaven te offeren. Wanneer het is in de achterliggende tijd dat gezegd hebt. Of het grote danken betaalt uw gelofte. Hier dan met het zijn in uw huis dat hebt te betonen. En zeker ook wanneer het is dat wij dan... Net als die bol brood, dat schone vlees en ook zo. Ja, die gaven, die fles wijn, die gaven als het ware weer keren voor het aangezicht en teruggeven met hetgeen wat u ons gegeven heeft. Wanneer we met dankzegging voor uw aangezicht hebben te komen. Wanneer gij nog welvaren, eten, drinken gegeven hebt in de achterliggende tijd en de gewassen toch nog weer op het veld deed staan. En die daarbij nog van degenen die wel konden perken en met ijver geperkt hebben, dan toch gezegend hebben. Dat ze dan ook zo met die gaven weer terugkomen. Offeren de gode dank. Met de mond als kan. En met de hand als kan. En ook met het hart als kan. Als dan, ja, we niet meer hebben dan het hart. Dat het dat hart aan u gegeven mocht worden. Om hier de Heren te volgen. Dan zullen wij u niet, dan zullen wij van u ook niet in beschaamd worden. Er hoeft niks verdiend te worden. Ook niet met onze gaven. Maar het is verdiend door Jezus Christus. En daar mogen we bij leven door het geloof. Geef dan toch nog een hart om te verstaan. Wanneer toch ook de schrift er niet aan gepredikt te worden. Mag het ingang vinden in het hart en het leven. Dan ontvankelijk gemaakt worden voor dit woord Gods. Want anders dan zitten we met onze gedachten bij het werken, bij ons bedrijf. En bij onze interesses of onze begeertes. Dan dwalen we zo af. Zegen ons dan alsjeblieft nog, Heren, met de komst van uw lieve geest. En de arbeid die in ons hart verricht mocht worden, en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 6. Vers 6 en 9. Psalm 6, vers 6. Uw strenge geeselroede maakt mij van zuchten moede, verteert geheel mijn kracht. Ik voel uw slagen klemmen en doe mijn bedden zwemmen in tranen al de nacht. En het negende, de Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen, hij heeft zijn mijn stem verhoord. De Heere zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken, hij houdt getrouw zijn woord. 6 en 9 van Psalm 6. Geleden, wanneer wij het boekje op hebben opengeslagen, dan denken we aan een man, welk wij wel kennen als reden, waarvan de Heer getuigd heeft dat hij gans oprecht heeft te zijn en dat er niemand is als zijn knecht Job. En eigenlijk dan op de aarde dus dan de ogen doorlopen en dat er dus dan van de mensen gezien ook van de vrucht godvruchtige mensen zijn, dat hij daar bovenuit heeft te steken. Wanneer we dat nauwe leven van Job hebben gadeslaan zoals de Heer het gedaan heeft, dan geeft hij daarop het stempel en dan zegt hij dat hij dus eigenlijk een van de sterren is aan de hemel. Van Gods koninkrijk, een van de schitterende sterren, welke dan aan de hemel van Gods koninkrijk hebben te staan. En eigenlijk zouden we dan kunnen zeggen, wanneer wij dit dan hebben te beschouwen, dat is dan een beschouwing dat wij kunnen zeggen dat het op een afstand gadeslaan, dan kun je zeggen van dat het een juweel is. Wij noemen bijvoorbeeld wel dingen die juwelen zijn, en welke schitteren en prachtige kleuren tonen, welke in het licht vooral dan als het ware blinken. Maar ja, als het in de duisternis is, dan zien we er zoveel niet van, dat Job ook in de duisternis verkeerd hebt. Dat is dan ook wel duidelijk, als wij dus dit gedeelte van God heilig woord hebben te lezen. Maar toch blijft die juweel dan de juweel. Want als je daar kan zeggen dat bijvoorbeeld het licht van de zon bedekt is door wolken, dan blijft de zon gewoon de zon. En wanneer wij kunnen zeggen dat de sterren aan de hemel staan en er zijn wolken voor, dan blijven die sterren gewoon sterren. En als wij dan zeggen dat de maan dus dan verduistert het toren, dan is de maan toch nogthans de maan. Dus daar kun je zeggen, daar zit geen verandering in wezen. Als het over de zaak hebt te gaan, maar in de toestand waarin je kunt verkeren, kan het dan heel donker worden in je leven, zoals dat is bij Job. Nou ja, dan kun je dus dan zeggen dat deze juweel hebt te schitteren, dat deze schittering dus dan te zien is. Als ik dan zeg, omschrijf het dan eens waarin dit dan is te zien, dan kun je dus dan met één woord dan kunnen zeggen, dat is de innerlijke godsvrucht, die dan in het leven van Job gekomen is, door het werk dat God in de ziel van Job heeft verricht. Dus je moet maar niet denken dat het dus dan eigen werk hebt te wezen in het leven Job, dat je zegt, ik ga mijn leven zoveel verbeteren, en mijn gedachten als het ware dus dan zo vormen dat het daarvoor in aanmerking komt. Nee, dat heeft de Heer dus dan zelf gewerkt, deze godsvrucht. Dat is werk van God in het leven, want anders dan zou het nooit zo gezegd kunnen worden door God. Als hij van zijn eigen werk getuigt, dan kun je zeggen dat is zichtbaar gemaakt in hetgeen wat hij dus zelf gewerkt heeft. Nou ja, als ik dan de innerlijke kant te noemen, dan zie je wel dat er in de gezindheid van Job dus dan een werk hebt te zijn, welke ook naar buiten gekomen is, waarvoor de mensen dus dan ook echt het oog voor gehad hebben. Net zo goed als dat u het zou kunnen hebben, wanneer de achterliggende tijd hier van de kinderen gods in straten hebben gewoond, toen Krippen nog niet zo groot was, dan kun je zeggen, in die straat, daar woonde toch die en die, en de naam staat nog bekend, en die staat bekend als het ware op de godzalige wandel. Dus als ik nou over de innerlijke godsvrucht spreek, dan kun je dus dan ook tegelijkertijd zeggen, zij is dus dan kenmerkend in hetgeen wat wij in de godzalige wandel zien. Hè? Dat is in overeenstemming dan, hè? Dat is in harmonie met elkaar, dat is niet met elkaar in tegenspraak, zoals dat zo kan lijken als de mensen dus dan zich voorgeven een kind van God te zijn. Maar dat je dan kunt zeggen dat het ook zo is, omdat het ook in de wandel, en dat is niet zo bij ogenblikken of een paar dagen, nee, heel zijn leven als het ware kenmerkt dan, daar is, ja, de een is dan wat anders in een karakter als de andere, daar kun je soms dan de natuur van de mens in weer terugzien, maar dat hij dus dan eigenlijk zo echt, zo gestaag op God gericht is en dat hij met God dus dan bekend is en dat hij in de gemeenschap is en dat het niet onderhevig is aan veel wisselvallige tenminste, zoals dat dan in het leven van Job dus openbaar gekomen is. Nou ja, maar is het ook in te kennen, er is eigenlijk dan ook in te kennen, dus dat die godvrucht dus dan in wandel is het ware twee dingen voor ogen heeft, en dat is dus het ene, dat hij dus dan met die godzaligheid een doel gericht heeft om voor de Here te leven, na te volgen, en daarvan niet af te wijken, en als dus dan het ene er niet is, dan moet het andere pezen, of hij wijkt van de wereld af en zijn begeerlijkheden en alles wat er dus dan hatelijk is in die wereld voor de godsvrucht, daar wijkt hij dus dan vanaf, of anders dan moet hij dus die wereld beminnen. Je zou het gewoon in je eigen leven terug kunnen vinden, ook al komt het er niet uit, dat is eigenlijk het vlees dus eigenlijk altijd naar de wereld staat. En daarmee dan ook een strijd en een gevecht mee hebt. En daarom juist dan door die strijd als het ware zijn keuzes openbaar maakt in hetgeen wat hij dus dan verkiest. Nou ja, goed, als je de psalmen dus dan leest, dan verkiest hij dus dan bijvoorbeeld in Gods huis te zijn. Liever te wezen in Gods huis dan elders. Nou ja, dat betekent niet dat je dus dan elders niet hoeft te wezen, maar dat je als het ware dus daar niet in opgaat en niet leeft. Dat je dat je leven niet is, dat de Heer je leven is. En dat je dus dat ook laat zien in de gerichtheid waarvan je niet af te brengen bent. En dat is zoals het dan ook in de catechismus of in het leerboek of in andere plekken gezegd te wezen. De haat tegen de zonde, de haat voor de wereld, de haat voor het koesteren van het verdorven vlees en alles wat hier dus aan lust is. Maar dat hij dus daar zijn lust hebt in des Heren gebod, om dat na te leven. Dus ja, als je dat dan in het leven van Job ziet beschreven, ja, je ziet het natuurlijk dan in de schrift, ziet, dan is dat eigenlijk doorzichtig geworden. Je transparant, als ik een woord uit deze tijd wil gebruiken, dat je zegt transparant, dat is doorzichtig, hè? Je kunt het gewoon overal in nagaan, het ligt helemaal open, het is niet bedekt, het is niks stiekems, er is niks geveinsd, er is niet oprechtheid, dat is niet iets achter de achterdeur, wat je samen zit te smoezen met een paar mensen, nee, het is gewoon dus dan echt transparant, doorzichtig. Nou ja, er wordt wel eens van een dominee gezegd dat hij in een glazen kastje staat. Nou, dat is dan, daar kun je dus gewoon, de dominee altijd gewoon bekijken, dat glazen kastje. Nou ja, als dat niet kan, dan doe je de gordijnen dicht en dan ga je een grote schutting bouwen. En dan zeg je tegen dat we even kijken, goed bedekt houden, want ze mogen niet alles zien van jou. Nee, als het dus daar is dat u godsvrucht is, dan kun je dus dan alles daarvan je zien. Dat kan in je boekje, dat kan in je achtertuin, dat kan in je huis, dat kan op je slaapkamer. Dat kan overal echt dan ook gezien worden, dat is transparant. Nou, daar blijkt de juweel eigenlijk in. Als je nou zegt, ik heb goud, het is zoveel karaats, dan betekent dus dan hoe meer dat het beproefd is geworden. Nou ja, dat gebeurt hij dan ook wel. Hoe meer dat hij dan van die smetten ontdaan hebt te zijn, waarvan je kunt zeggen, het is puur. Het is pure godsvrucht. Het is pure Gods leven dat je bij Job vindt. Hè? Dan zeg je van, nou ja, ook bij Gods kinderen kun je dan smetten vinden. Kijk maar naar David, dat is ook gewoon een kind. Dat doet echt niks van een kind voor God af. Peter is ook niet wanneer die gevallen is. Maar dat lees je dus dan niet bij hem, bij Job niet. Hè? Dat is dus gewoon echt puur, zeggen we dan wel eens. Hè? Waar je dus dan echt zegt, kijk, je neemt het in de hand. Dat is echt het werk van God. Er is geen twijfel over, er is ook geen misvatting in. Dat is gewoon voor iedereen duidelijk. Wanneer de mensen dus daar bij Job in de buurt wonen of verder weg, dan kunnen ze niet om Job praten dat hij een eind in de lucht gestoken wordt, dat hij zelfs zo'n prachtige goede man hebt te zijn, maar dat is gewoon dat je het valt op. Nou, dat zou bij ons in de tijd zeker wel zijn, niet om weer de kant op te gaan van, nou ja, er is niks meer, hè. Dat ligt zo voor de hand, hè, dat je kan zeggen van, er is niks meer, nou goed, dan... Ja, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee, dat je, als je zegt er is niks meer, maar als je dus daar echt, als je dus daar kijkt, dus dat, wat er in de tijd aan afval is, dan laten we het dan zomaar zeggen, wat er dan aan assimilatie is, hè, wat er dus dan een samensmelting is met wereld en met kerk, als het ware, dus dan zeg je nou, kijk eens dan, er gaat niks meer vanuit, zeg je dan of zo, weet je wel, of, ja, wat moet je het nou nog vinden? Nou goed, wij weten dus dan alles niet. Dat hoef je ook niet over te praten. Of, alsof dat je alles weet. Hè? Net, wij weten het. We zitten hier in de kerk. We zijn oud gereformeerd. En wij weten het. En anderen weten het niet. Nou, zo moet je het natuurlijk niet wezen. Nou, als je dus dan maar gewoon oplet. Dan zeg ik van ja. Ja, de mensen praten wel wat dan ook en zo. En ja. Iedereen is zijn eigen natuurlijk wel, dus ja, ik snap het ook wel, want er is bij ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar als je dan zo bij dit kijkt, dan zeg je van ja, Job, dat valt op. Dat valt op. En als ik dan nog eens eventjes verder ga in mijn vergelijking, dan kan ik toch wel zeggen dat er eentje is die hem overtreft. Nou, als er nou eentje is die overtreft, dan moet ik daar eigenlijk zeggen van natuurlijk zijn er nog meer. Maar er zijn er nog meer, dus dan kan ik in de Bijbel gaan zoeken of er nog meer gelijke Job zijn. Maar als de Heer dus dan zegt dat er geen één is, dan gelijke Job, duidt het op de tijd hè, waarin hij nu staat. In die tijd dus dan, later zijn er toch ook godvruchtige mannen gestaan, die vergelijkbaar zijn met Job, als het ware in godvrucht en Gods leven. Dan kun je toch zeggen dat er één is die hem overtreft. En dan weet je het natuurlijk tegelijkertijd al. Als ik dat niet zou noemen, dan zou ik als het ware de grootste aper voor de dag al hebben. In het begin van deze preek, wanneer het over Christus gaat, hè, de Zoon Gods. Ja, dat weet je natuurlijk wel. Hè, als, dat Job natuurlijk in dit geval in zicht komt hè, door de preken, door de preken, door de schriftgedeelte. Dan komt Job in het zicht hè, in dit gedeelte. Maar als ik dan zeg, nou heel veel dingen die van Job als het ware gezegd kunnen worden, waarin het werk van God dus dan duidelijk is. En dat je zegt, het is een juweel aan de hemel, waarin dus aan de kroon van Christus, of als je dan zegt, de ster aan de hemel van Gods koninkrijk. Dan moet je toch echt wel denken dat er eentje is die, ja, die alles overtreft. Dat is de schoonste aller mensen, kinderen, in wiens lippen en genade is uitgestort. Die zegt, wie overtuigt mij van zonde? Als ik hier dus dan van Job dit stukje te lezen, dan gaat hij over zijn zonde begeren. En dan gaat hij over wat hij aan zonde zou kunnen hebben gehad, waarom dat God verbolgen geweest is, dat zou hij kunnen noemen. Maar dan zegt, als ik hier dus dan Christus zeg, wie overtuigt mij van zonde? Niet één zonde heeft hij gekend en heeft hij gedaan. En als hij dan daar wel verborgen hebt te zijn door de menselijke natuur, dan schittert de heerlijkheid van zijn godheid in Christus Jezus dan duidelijk. En dan zie je de glans van zijn heerlijkheid, toch is een vernederde natuur, juist omdat hij niet gezondigd heeft, nooit zonde gedaan, als de tweede Adam, representant van het genadeverbond, die hier zo in zijn onschuld dan ook voor Job of wie het ook is, welke dat is ook, voor zijn eigen zonde en niet hoefde te sterven. Maar dat hij dus dan voor de zonde van Job en voor zijn kerk heeft willen sterven. En dat hij dus dan zelf daarin blinkt als degene die er nooit zonde gedaan heeft. Adam is gevallen, maar Christus die staat hier zonder zonde voor de Vader en brengt zijn eigen tot offer. Hoe ze spreken is, net zo zuiver als het maar kan. Er ziet zijn wijsheid maar is, net zo zuiver als het maar kan. Kijk eens naar zijn rechtvaardigheid, er zit niet iets op wat hem bevlekt. Kijk eens naar zijn doen en kijk eens naar zijn laten. Kijk eens naar de tempel waarin hij opging. Kijk eens hoe hij handelt met de mensen. Kijk eens hoe hij dan zijn werk verricht. Kijk eens wat voor ambt dat hij bekleedt. Allemaal even zuiver, allemaal even goed, allemaal even wijs, allemaal even heerlijk, niks te zeggen. Ja, natuurlijk zeggen ze van alles wel tegen hem, uit haat, maar er is van wie beschuldigt mij ergens van, nergens van. Maar als je dus dan hier dus dan onder de beschuldiging leeft, dan weet je wel dat jij je zou kunnen verontschuldigen, want ik heb dit of dat niet gedaan. Nou, stel je voor dat ik dit of dat niet gedaan heb, dan blijft er genoeg over om te zeggen, ik heb toch zoveel gedaan, wat de verdoemenis waardig is. Als God mij dus dan verdoemt om ene zonde die ik gedaan had, dan had ik al in de hel geweest, kun je het daar wel verstaan. Al zou je voor 90% goede dingen gedaan hebben in de ogen van mensen, dan zou je om die 1% naar de hel gaan, want God kan het niet verdragen. Nou, bij Christus is dus daar niet 1%, of daar is maar niet half door, maar is totaal helemaal zuiver, zonder zonde, niet één zonde gedaan. En daarom verdoemt hij u niet als goed is. En als ik dan nog eventjes vergelijkingen trek, dan zeg ik wel, nou, dan zou ik als het ware dus dan op één lijn stellen wat er een Abraham is. Als ik de naam van Abraham noem, dan denk ik, dat is ook weer zo'n ster, dus ik zou dat op één lijn willen noemen. Als ik dus dan naar Noach kijk, ja, Noach, die heb een keertje dronken geweest, die het had door de wijn, maar het was ook zo'n godzalige, rechtvaardige man.
En als ik naar Elia kijk en ik kijk naar hetgeen wat hij gedaan heeft, dan denk ik, wat een profeet in Heere. Kijk, dat zijn allemaal van die sterren die aan de hemel hebben te staan. En als ik daar zo kijk naar Daniel voor het aangezicht van God, dat is ook zo'n godvruchtige en oprechte man. Er zijn er nog veel meer. Job is niet de enigste. Maar Job die wordt wel eigenlijk daar zo in die sterrenhemel genoemd, die hier op dit moment als een juweel welke schittert. In het koninkrijk Gods. Maar dan willen we dat eens nader bekijken. Dat is dan in de tekstwoorden. Die we in het 10e hoofdstuk dan opgetekend zien. En onze tekstwoorden zijn in 1 en 2 te vinden. Ik dacht eerst 2, maar ik neem er het eerste bij. Vers 1 en 2 van Job 10. Mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Ik zal mijn klacht op mij laten. Ik zal spreken in bitterheid mijn ziel. Ik zal tot God zeggen, verdoe mij niet. Doe mij weten waarover gij met mij twist. We willen in de eerste gedachte nadenken over het zielsverdriet bij Job. En ja, misschien bent u het ook wel. En in de tweede plaats dan de zielenklacht. Ik zal tot de Heere spreken in de bitterheid mijn ziel, de klacht. De eerste is duidelijk dat hij zegt, mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Tweede is de klacht. De klacht, het spreken van Job in zijn bitterheid. En dan een derde gedachte waarom de vraag gesteld is bij Job die hier dus dan leeft. Willen we proberen het nog een antwoord te geven, enigszins, als het dan over de zielentroost hebt te gaan. Job die zou getroost willen worden eigenlijk door God, en wat nu dus dan in dit ogenblik aanwezig is. Dus wanneer ik dan de eerste gedachte dus dan het zielsverdriet van Job ziet, dat is onze gedachte en zijn klacht, dat hij tot de Heere spreken zal in die bitterheid van zijn ziel. En in het antwoord wat hij op die klacht heeft, willen wij een klein beetje ingaan om over troost te spreken. En wanneer het dan over de verdrietigheid van je ziel hebt te gaan, dan zou je kunnen zeggen, wat is dat toch? Wat zou je daarbij kunnen denken? Wanneer het is dat je aan verdriet niet weinig hebt, dan kun je je eigen beschouwen. Dan zeg je, is dat ook een zielsverdriet? Bij Job is dat wel, en dan zou je kunnen zeggen, wat is dat dan? Dan is dat moeilijk te verklaren. Net zo goed als dat je ziel niet zou kunnen verklaren. Want als je zegt, kijk eens, ik heb een ziel, en die dan verdrietig zou kunnen wezen, dan kun je merken dat je eigenlijk aan woorden tekort schiet. Wanneer je dus dan pijn in je been hebt, en wanneer het dan is dat je een ongeluk hebt gehad, en wanneer je dus dan met rampen te maken gehad hebt, dan geef je daar een verklaring van. En dan zeg je, zo is het, maar als het dan gaat over het verdriet van je ziel, dan is dat eigenlijk heel innerlijk. Diepgaand en niet te zeggen, dan zouden we eigenlijk dan net zo goed als dat wij van een ziel geen verklaring vinden, die krijgen wij God niet kunnen verklaren wat het verdriet is. Maar als ik dus dan de dingen zou willen noemen, dan zou je kunnen zeggen, het zit heel diep in je hart opgesloten. Wanneer het is dat ik dan kan zeggen, het is niet een verdriet dat ik dan voor één dag heb, maar dan kun je dan denken dat het altijd is. Wanneer je dus dan in de diepte van je ziel zou kunnen kijken welke je persoon hebt aan te gaan. Want het is je eigen ik dat hebt te lijden. Wanneer ik in de persoonlijkheid heb, dan kun je zeggen, collectief zijn we mensenkinderen, maar elk is in bijzonder is die mens, welke een onsterfelijke ziel hebt om te dragen. Dat betekent dus dat de ziel is waar dus lijden kan, en dat er daar ook dan kenmerken in zijn, welke hier dus dan in dat verdriet te zichtbaar gemaakt hebt worden. Als ik naar je kijk, of ik zou bij Job kijken, dan zou ik misschien gedurig de tranen in je ogen zien. Maar dat is niet natuurlijk dat je kan zeggen van, nou ja, ik heb nou zo'n dag heb ik een traan en de andere dag heb ik dat niet. Maar bij het verdriet is als het ware dan steeds die tranen, welke al kun je ze niet miskrijgen, dan is het als het ware toch diep verborgen in je hart. Nou, er zijn best mensen die ik hier in mijn leven gekend heb in de loop der tijd, die gezegd hebben toen ze aan het graf stonden, of toen ze bij de kist van de man of bij het kind hebben te staan, dat zij geen tranen hadden. Nou, dan kun je zeggen, heb ik daar geen verdriet? En dan zeggen ze, natuurlijk wel heb ik daar verdriet. Maar dan beschuldigen ze zichzelf dan dat ze geen tranen hebben. Want dan zeg je, eigenlijk dan met zoveel smart als ik hier heb ervaren en de bitterheid die ik hiervan ondervind, zou ik toch tranen moeten hebben? En die vind ik dan niet. En dan denk je wel, voor de mensen ook nog wel, waar ben ik toch hard? Maar dan als het ware dus dan dieper gaan kijken in het hart, dan zeg ik, dat ziet de mens dan eigenlijk niet, dat wanneer ik dus geen tranen heb, dat het eigenlijk nog veel erger is dat ik niet kan wenen, dan dat wanneer ik uit zou kunnen wenen, want het is, als je zou kunnen zeggen, ik heb tranen, dan geef ik ergens lucht aan, dan zeg ik eigenlijk, nou dan kan ik een keer mijn verdriet enigszins kwijt door de tranen welke ik heb te schreien. He, zoals dat dan bij Psalm 6 dus is, ik door nat mijn bed steden met mijn tranen en mijn oog is doorknaagd van verdriet. En dan kun je natuurlijk ook zeggen dat het om omstandigheden gaat, waarin je dus dan nu verkeert en waar je dus dan ook merkt dat de hand van God tegen je geheven is, of dat de vijand de wederpartij dus aan toeleg op je hebt om je te benauwen en dat je daardoor verschrikt is, en toch zit het nog dieper. Het is te snappen als het ware dus dan, wanneer ik hier geplaagd door het leven heen te gaan, dat ik hier dus dan als het ware de bitterheid van de ziel zou kunnen hebben, en dat er een smart in mijn hart zou kunnen zijn over de dingen die me hier in het leven hebben overkomen. Maar wanneer het gaat over de smart die hier dus dan in de ziel hebt te zijn, dan heb ik geen woorden, wanneer het dus dan in de betrekking tot God hebt te gaan, wanneer je dus dan zelf dan in de schuld zou kunnen gelopen hebben, en in de achterliggende tijd het gemis van God in je leven gekend hebt, dan voel je eigenlijk wel dat je ziel geraakt hebt te wezen in het diepste ten opzichte van je staat en toestand waar je dus nu in verkeert. Nou, dan licht ik eigenlijk een beetje op over het ontdekkende werk dat iemand in zijn leven gekend hebben. Dat je dus dan kan zeggen, ik ben geraakt in mijn hart, ik ben geraakt in mijn conscientie. En het heeft een smart over de zonde en over ongerechtigheid. Maar dat is hier eigenlijk niet het geval zodanig. Dan kun je dus dan ook bij Job eigenlijk vinden dat hij zegt, nou ja, natuurlijk heb iedereen zonde, dat heb ik ook, maar ik heb in mijn oprechtheid gewandeld. Waarom verschrikt gij mij? En waarom heb gij in dit leven, dan komen die vragen, waar dus dan met die plaat dan bezet op worden, waarom bent u mij tegen? Dan wordt het dus dan niet in de eerste ontdekking gezegd, maar in het gemis waarin deze Job, waarvan ik dan gezegd heb dat u beproefd hebt worden, de zielenkrankheid gewaar gaat worden. Nou ja, de psyche, de geest of zo, psychologie, daar kun je als het ware dus dan niet mee geholpen worden. Zo diep zit het wel, dat iemand die zegt, nou ik probeer het te analyseren, waar je dus daarmee te maken hebt, en dat je dus daar medicijn voor geschreven hebt te komen, en dat je dan bepaalde dingen zou moeten doen, daar kun je dus daar niet bij terecht. Zit veel dieper, ga je dan tegen iemand zeggen. Nou ja, wanneer het wordt je verdrietig te komen, dan ben je een wedende ziel, een wedend hart, en niet alleen een wenend oog, wanneer ik dus de tranen zou kunnen zien, maar hier dieper, of je nou wel of niet zou kunnen wenen, het is hier in het hart en het leven wenen, het is diep in je ziel is het wenen, en je bent ellendig. Nou ja, als ik daar probeer de maat aan te geven, dan kan dat eigenlijk niet, want wanneer ik daar zeg, kijk, mijn ziel is in rouw, en gaat nou je eigen rouw eens verklaren, dan kunt u dat ook niet. Maar het heb uw wezen, het heb uw hart, u bent niet te troosten, u hebt het hier sterk, u hebt het hier, het heb het diep geraakt te zijn tot in het binnenste van je hart, en hier, het is niet te genezen, het is niet te bedekken, het is niet voorbij te gaan, je kunt het als het ware niet eventjes van je afleggen, het zit heel diep. Nou, je zit, misschien kun je wel iets in die geest voorstellen, want iedereen heeft wel eens wat in zijn leven meegemaakt waarin hij verdriet heeft, maar als je dus dan eigenlijk het probeert te omschrijven, dan gaat het niet, maar dan zit je daar bijvoorbeeld maar voor je uit te kijken, te staren, voor je heen te kijken, het is net of je niks ziet, je hebt geen oog voor alles wat om je heen te gebeuren en wat er hier afspeelt in deze wereld, het is hier in je hart, in je leven is het dan zo smartelijk, en je kunt, als iemand tegen je zegt, vertel nou eens toch wat er aan de hand is, Dan kun je het niet eens uitdrukken, dan kun je het niet eens zeggen, je kunt het niet eens verwoorden, je kunt het niet, ja, het is, ja, hoe moet je het nou toch zeggen, je, ja, zo weemoedig zeg ik het dan, heb ik er dan een goed woord voor, weemoedig, zo week en zo zacht en zo lijden, zo gevoelig en zo getroffen en zo geraakt en zo ondersteboven en zo ellendig dan, wat voor woorden neem ik er dan voor, dat Job hier dus dan in zijn leven, als het ware dus dan, het woorden geeft over ze zegt, mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Dan komt er iets eigenlijk daarbij, wat meer verklaard heeft worden ten opzichte van het verdriet, net zo goed als hij reet op en willen geven. Hoe komt het nou eigenlijk dan dat het zo is? Wat is er dan toch gebeurd, Job, terwijl je dan in de andere dagen toch, ja, toch in je oprechtheid heeft gewandeld en dat je toch dan getuigde van de Heer en dat met je wandel en met je al je leven, als het ware, dus dan in de weg des Heeren gegaan bent. Nou weet u natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje terug. Als wij het begin van het boek Job, dan hebben we het, dan hoef ik eigenlijk dan niet meer te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar als ik daar zo kijk, dus dan wat er in zijn leven is, dan kun je zeggen, nou ja, dan ga ik dat leven eens overzien. En dat leven dat ik dan leef, dat is zo ellendig. En dat ten opzichte van die ellende, en nu zo diep als het ware dat pijn en het smarten te zijn, en dat ik dan, als ik iets ga zeggen, en dat het is over de bitterheid van mijn ziel, en dat dit eigenlijk zelf ook niet zou kunnen zeggen, en dat is het ware de zielspoorten, de zielklachten het ware vindt, om hier dus te zeggen wat er aan de hand is. Nou, leven van hem, ja, als ik daar kijk dat hij op de aarde gekomen is en dat hij zegt waarom dus dan. Je kunt dus dan in zo'n positie waar je de ziel hebt te leiden, je leven achterom hebben te zien. En dat je dus dan over je eigen leven dus dan niet dit hebt te zeggen van nou ja, het is een prachtig geweest en ik heb dit en ik heb dat als het ware gehad en ik heb dit of dat beleefd. Maar dat het allemaal als het ware verdonkerd is. Je zou misschien andere woorden kunnen zetten. Ik heb er nog nooit wat van terechtgebracht. Nou, dan hoef je ook niet te denken dat je er ooit zou horen dat je er iets van terecht hebt gebracht. Je zou als het ware dus dan kunnen zeggen dat er van dit leven, dan zeg je, och, wat is er nou toch geweest aan goed? Niks goed. Als je dan van je leven hebt te kijken, dan zeg je, allemaal schuld. En dat je dus dan over dat leven verdrietig bent geweest, dat je nog nooit zo hebt kunnen wezen dat je zou moeten wezen. En dan kun je dus dan zeggen dat je eigenlijk dan zo naar diepte toe hebt te gaan. En wanneer met die diepte, met deze verdrietigheid van je ziel, er deugt niks meer van. En dat je dus dan kan zeggen, bij mij gaat alles dan fout, en bij mij is alles dan mis, en bij mij is alles tegen, en hier in mijn leven, ach, dan heb ik eigenlijk nog nooit echt de vreugde gehad. Als je echt in die diepte van die zielensmarten afdaalt, dan kun je niks meer positief zien. En dan is de zwaar dus dan lijkt wel vergeten geweest. En op dat moment in de ziel. En wat er dus dan aan goed geweest is. En dan zit je er zo diep onder. En dan is het zo als het ware in die bitterheid en die smart dus dan er neergedrukt. En dat je als het ware de goede dagen vergeten bent. En dat je als het ware dus dan dat goede wat je toen in het licht van de zon heeft gehad. En dat het eigenlijk allemaal donker geworden is. Je geluk is ongeluk geworden. Je licht is duisternis geworden. En je vrolijkheid is smart geworden. En dat is je diepe ellende, het ware wat je over je leven hebt heen gekregen en ziet. Wanneer dit heeft te gebeuren. Wat hier eigenlijk bij Job in zijn leven is. Ja, hoe is het nou eigenlijk verlopen, jongen? En hoe is dat nou zo gekomen? En dan ga ik nog niet echt spreken over dat hij ermee zit dat hij zijn eigen bedrogen heeft voor de eeuwigheid. Maar je kunt wel rekenen dat deze bitterheid tot aan het graf raakt. Waarom ben ik geboren? Waarom heb ik het levenslicht gezien? Waarom hebben het dan mijn moeder gezegd? Er is een kindje geboren, een vrolijke blijdschap. Hè? Als ik hier weer een kaartje krijg van gisteren en hoort net dat uw dochter dus dan een kleintje met de... gekregen heb. Dan zeg ik, kijk, wat een blij bericht. Dan kijk je er dan toch bij. Hè? Want je met vrolijkheid heb je gekeken. Je zegt, dominee, wij hebben een kleinkind erbij. Maar als het aan Job die zegt, was ik maar nooit geboren. Vervloekt is die man die dat zegt. Er is een jongske geboren. Zelfs zijn geboortedag. Nou, dan gaat het toch zeker wel diep, kun je wel denken, in het leven van Job. Hè? Alles is mij tegen. Ja, is het mijn zonde? Is het door mijn zonde? Is het door mijn ongerechtigheid? Daar kom je dan natuurlijk bij. Dan zei Heere, verdoem mij niet! Verdoem mij niet! En wanneer het dan niet dan komt dat het volgens van God in het leven te wezen over mijn leven, om een mens toch te verdoemen en niet dan te geven dat hij in de eeuwige kuil dan neder zal dalen. Heer, is het nou mijn zonde is? En dan heb ik dat wel verdiend. Maar dan kijk dus dan, en wat u in het leven voor mijn geweesten betekend heeft. Hoe kan het dat toch zijn dat ik toch zo weg moet gaan? En waarin het mij dus waren dus dan zo groot op te wezen. En niet de smarten toch zo groot. Waarom overkomt mij dit? En dat ik dan mijn vrouw tegen heb en mijn kinderen moet verliezen. En dat mij alles ontnomen is. Ja, dat ook, maar God is er niet. Hij slaat mij. Hij verbergt zich. Hij heeft mij gemaakt. En nu lijkt het wel dat hij me verdoemt. En dat hij me tegen is. En dat hij mij weg voor eeuwig wegzendt voor het aangezicht van God. Heren, wat is er toch aan de hand dat deze dingen in mijn leven komen. Welke hier dus dan in zijn hart gezet hebben. En hier ja, zijn ziel verdriet uitmaakt. Niet alleen over de gevolgen van de zonde. Maar wat de zonde er ook zou kunnen wezen. Maar vooral dat de Heer zich tegen hem gekant heeft. Ik ben een man, je kunt het ook terugvinden bij Jeremia, een man die ellende gezien heeft vanwege de roede zijn verbolgenheid. Gij zijt maar tot een tegenpartij geworden, gij bent een zandsteentje tussen de kiezen van God, om hier dus als het ware in mijn smart te vergaan. Nou, dat is eigenlijk, ga je nou de reden opgeven van de klachten, welke in Job dus zijn. Hij zegt, ik zal dus zeggen... En ik zal mijn klacht op mij laten. Ik zal spreken in de bitterheid, mijn ziel. Dus je kunt tot je ziel ook zelf spreken. Hè? Mijn ziel, wat buigt u neder, wat zijt gewoon rustig in uw lot. Ik zit dan nog vaak, niet zo meer, veel meer in de auto, maar als ik... als ik dan probeerde zo mijn gebedje verborg ik eigenlijk in de auto. Als ik moet gaan preken en zo, dan sta je er toch voor en dan moet je toch ook wel eens zuchten en dan moet je toch ook wel eens klagen, dan moet je toch ook wel eens roepen, dan kun je de auto eens een keer aan de kant zetten of zo. Maar dan ga je eigenlijk niet in de auto zo je lippen gebruiken of dan ga je niet zo praten. Dan zouden de mensen eigenlijk dan zeggen, kijk, die is niet goed wijs, die zit in zijn eigen te praten. Zo dacht eigenlijk dan ook bij Hanna toen haar lippen bewogen. Maar tegenwoordig zie ik iedereen in de auto praten, dus het valt niet op dat je zit te praten in de auto. Want dat doet iedereen, maar dan door telefoon. Dat je tegen je eigen zou kunnen gaan praten, dat vind ik in Psalm 42, waarin de man dus daar zo nedergebukt heeft te zijn, en in gelijke omstandigheden voor een kleine tijd dan dit heeft te beleven, wat er aan bitterheid heeft te zijn, dan zegt hij tegen zijn eigen ziel eigenlijk dan, probeert hij zijn eigen ziel erop te beuren, door te zeggen, mijn ziel, wat buigt u neder? Zie je wel, praat hij tegen zijn eigen ziel, en dan zegt hij tegen zijn eigen ziel, hoop op God! Eigenlijk praat hij dan naar zijn eigen toe, naar zijn ziel toe. Hoop op God. Dus u praat tegen je man, u praat tegen de Heer, u praat tegen de dominee, u praat tegen die. En nu praat je tot je eigen ziel. Dus dat is de zielenspraak naar je eigen toe. Wat zit ik er toch moeilijk mee? Wat levert dit toch veel vragen op? Wat is dat nou toch voor een weg die ik hier moet gaan? Zeg je dan tegen je eigen. Ja. Heer, als u mij nou zo tegen bent, dan zou ik dat wel kunnen snappen. Wanneer u dus dan de wereld bezoekt. Dus nu. Nu ben ik al gewoon in een fase dat je nou met dit gebeuren heel goed kan begrijpen. Dat dus dan de wereld met deze ziekte overal bezocht is geworden. Omdat je dan kan zeggen, die wereld is zo boos tegen God. En die begaat zoveel grote zonden. Dat het niet anders kan dat God zijn roede heeft uitgestoken. En dan moet het mij nog meepallen als het ware dus dat de mensen nog leven. Dat we nog niet allemaal verteerd zijn onder de verbolgenheid Gods. Al die moorden op die kinderen. Het gaat maar zo door. In alle lagen van het volk. Klein en groot, de jongetjes die lopen al te vloeken. Wanneer ze maar net op de benen staan, op de straat lopen ze al met schofterige taal en zo. En de oude en de grote, bij de keten, nou het is verschrikkelijk. Nou in mijn tijd was het al verschrikkelijk, zou wel niet beter wezen. In de bars en in de restaurant, in het studentenfeesten en op de verjaardagen, dan gaan kletsers, paren in kerkraadskamers, overal lijkt wel de ongerechtigheid te zijn. Dan kun je zeggen, kijk eens dan, het is geen wonder dat de Heer dat leven van die mens bezoekt met strenge tucht en dat hij ze slaat en dat hij ze verdoemt. Maar Heer, waarom verdoemt gij mij? Ik zou zeggen, Heer, verdoem mij niet. Doe mij weten waarover dat gij met mij twist. Wat is er aan de hand? Wat is er aan gelegen dat u mij zo behandelt? Dat u hier in het leven mij slaat en met deze route bezoekt. En deze smarten hier op mijn hart bindt en in mijn leven brengt. Dat u dat in die wereld doet. Ja, dat snap ik wel. Maar dat u dat bij mij doet, dat snap ik niet. Ik heb toch in de oprechtheid gewandeld. Nou hoor ik dan dat hij als het ware dus dan met zijn zielenspraak bij God hebt te komen. En niet omdat de Heer dus dan de dag vaarde om hetgeen wat hij heeft gedaan. Omdat hij totaal overal goed en recht in heeft te wezen. Maar hij weet het niet. Hij kan het niet bij. Hij kan het niet snappen. Hij kan het niet inkomen. Hij weet er niet onder te bukken. Hij weet niet hoe het terecht moet krijgen. Hij weet niet wat er aan de hand is. Waarom twist u? Nou, met mij. Nou, dat kan op heel veel manieren zijn. Als je zegt, het zit kerkelijk tegen. Het zit persoonlijk leven tegen. Het is in mijn bedrijf is het niet. In het gezin gaat het niet. In het huwelijk gaat het niet. In de familie ligt het allemaal dwars. Allemaal ellendigheden. Waarvan je kan zeggen, nou zie ik er niet meer doorheen. En dan ben ik daar zo door, zo neergedrukt. Hier kom ik niet meer door. Dat is eigenlijk niet te teren. Wat is er toch aan de hand? Ik moet wel een grote zonde gedaan hebben. Er moet wel iets wezen waarom dat God het in mijn leven allemaal doet. Ja, zo'n beetje. Ja, je moet het maar proberen onder woorden te brengen. Komen die klachten naar voren. Dat ik best wel zou kunnen begrijpen dat God de zonde en de ongerechtigheid heeft te zoeken. Het land, volk, kerk en staat. In het gezin en in het persoonlijke leven. Door al die afwijkingen, al die zonde die de mens heeft te begaan. Dat God zo doet. Maar als ik nou tegen u zeg dat Job dus dan een ster aan de hemel hebt te zijn. En je weer aan de kroon van de Heere. En dat je dus dan zegt, je kunt eigenlijk helemaal niks vinden om van die aard om te zeggen van kijk eens, die man die is ergens wat te beschuldigen. Ja, die vrienden die komen wel. Je zou wel wat gedaan hebben, Job, dat dit zo in je leven allemaal komt. Dus die begrepen het ook al niet. Maar Job zelf ook niet. En komt dus dan bij de Heere en dan zegt hij, ja, ik heb... U hebt toch zeker zelf toch, als ik eventjes die teruglees, u hebt zelf toch mij geronnen als, en u hebt mij toch zelf toch in die staat gebracht en u hebt mij toch zelf als het ware dus dan in dit leven geroepen wat ik nu dan ben en ik begrijp dit niet, Heere. Zijn dat nou mijn zonden? Ja, natuurlijk zijn de zonden, iedereen heeft zonden en ik heb ze ook
En ik weet het wel, maar ik heb in mijn oprechtheid gewandeld. Ik heb niet goddeloos geweest. Ik heb niet in die weg gedaan, zoals het in die wereld en overal te vinden is. Wat heb u voor een reden dat u met mij twist en dat u hier dan aan mij tegen en op mij toornt en mij tegenkomt? Nou ja, hij gaat het ook tegen. Ik zal zeggen, dat is het voornemen om dit te doen. Verdoe mij niet, geef mij het lot der goddelozen niet, wanneer het in het recht der dingen is. Maar voordat ik dan afdaalt in het graf, voordat ik dan sterven ga, zeg het mij eigenlijk dan alsjeblieft. Zeg het toch eigenlijk dan alsjeblieft wat het toch is, waarom dat u met mij twist. Nou, zo kan het ook zijn in het gewone profane leven. Iemand draait gewoon een keer zijn nek voor je om. De vorige dag was het nog goed. Vorige dag was het nog goed en de andere dag, nou, dan draait hij je nek voor je om. Nou, je staat verbaasd eigenlijk dat iemand zo doet. Hebben mensen over mij gepraat, iets lelijks gezegd of zo? Of heb ik daar wat gedaan wat hem niet zint? Nou, dan ga je leven een keer weer na, dan ga je proberen weer na die ontmoeting, hoe zijn die geweest? Het verliep toch goed? Het verliep toch goed? In mijn leven, we waren altijd vrienden, we hadden altijd een vriendin. En nu in één keer, dan laat hij me links leggen, negeert hij mij. En je snapt het eigenlijk niet. Nou, je zegt van, nou ja, als ik hem nou echt eens een keer tegenkom, dan zal ik eens vragen aan hem. Wat is er aan de hand? Wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik toch gedaan dat jij zo doet? Nou, zo'n klein voorbeeldje eigenlijk dan. Zodat bij de handelingen van de Heere niet begrepen werd. Is het nou een zonde? Natuurlijk zijn die er dan eigenlijk dan wel. En als ik dan echt het dan mijn zonde is, Heere, dat u met mij twist, toch, zeg het mij dan wat die zonden dan zijn, dat ik mij toch verneder, dat ik mij toch voor God wende, en dat ik toch vergeving vraag, dat ik toch eigenlijk dan op mijn knieën mag komen om toch bij u vergeving te vinden. Maar zeg het dan wat die zonde is, dan zal ik ze u bekennen. Psalm 32. Beken aan u, o Heere, oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Nou, als ik nou, zegt Job, een zonde gedaan zou hebben, zegt het mij dan, maak het mij dan bekend. En dan zou ik het net zoals altijd gedaan hebben. En zoals ik het nou ook dan van anderen ziet, dan zou ik u vragen om de vergeving. Maar als u me zo in het graf laat dalen in de onwetendheid, verdoe me toch niet, zegt het toch alsjeblieft dan, waarom dat gij met mij twist. En zo is mijn ziel nu verdrietig. De Allerhoogste hebt mij bitterheid aan gedaan, Mara. Je komt in één keer andere kinderen Gods ook wel in het licht. Ik noemde net Jeremia, ik noemde net Hanna, die dan bedroefd was omdat ze geen kinderen had. En niet dan anderen zoals dat die bij Hanna was, dan ook zou gezien kunnen worden wanneer de profeet namens dat volk hebt te spreken voor het aangezicht van God. En in de klaaglieden zijn klacht hebt uiten. En niet ook zo diep tot in die diepte hebt heen te gaan, alsof die in die kuil hebt neder te zingen, die banden ligt en van God lijkt vernield te worden en weggestormd te worden. Nochtans dan de wending zag in zijn omstandigheden, waarin de zielenkracht ja ophoudt als God weer komt. Waarom toch zo'n weg? Waarom toch zulke verdriet? Waarom toch zo'n verbergend God? Waarom gaat de Heer toch tegen me tekeer? Waarom is hij toch zo verbogen en vergramd op mij? Waarom slaat hij mij toch? Dat zijn die vragen dan die je dan zo in je hart en je leven ondervindt, wanneer je met zulke bezoekingen van God te maken hebt. Wij willen eigenlijk ook wel van de Heer altijd aardige bezoeken hebben. Ja, dat hij zijn aangezicht weer toont. Dat hij weer met die lieve inspraak komt. Dat hij met zijn Jezus komt. Maar als hij nu komt met zo, willen we het eigenlijk niet zo graag. Wanneer hij met zijn roede komt, wanneer hij met zijn slaande hand komt, wanneer hij met zijn recht komt, wanneer hij met het rechtvaardige oordeel komt, wanneer hij uw ziel doet schudden vanwege zijn verbolgenheid. Zo niet graag. Maar zo wordt Job bezocht. Psalm 25, vers 8, daar komt dan een desgelijks dan ook weer de taal van het hart naar voren door de Heilige Geest. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. 25 vers 8. Die komt uit en uit op het woord dat de Heer is, dat Job hier heeft te zeggen, verdoe mij niet. En dan zou hij dan de ziele troost wezen dat de Heer dus dan zegt, ik verdoem u niet, ik verdoem u niet. En dat hij dus net niet tegen je is, maar dat hij voor je is. Dat zou eigenlijk de troost wezen. Maar als u dan dus dan dat eigenlijk dan in mijn tekstwoorden niet in dadelijke zin nog weet, hè, wanneer dus dan het verloop van die tekst dus als het ware naar een einde gaat, naar het graf hebt te gaan, in het land van de schaduw des doods, naar het begrip van en de ondervinding van Job, ja, dan wil ik dan eigenlijk dan toch eigenlijk zeggen waar, op de antwoord van waarom dit. Dan zeggen dat de Heer zijn wijze bedoelingen heeft. En dat zou Job eigenlijk mij beter kunnen zeggen dan dat ik het van Job ga zeggen. Want dan voel ik mij eigenlijk best wel een kleine jongen. Want wanneer dit eigenlijk onder de gokma, dat is in het een heel breed woord voor de wijsheidsliteratuur dan vindt. Dan zie je wel dat dit echt op een heel hoog niveau is. Het boek van Job is eigenlijk in literatuur, is dat op een zeer hoog niveau. Eigenlijk boven alle wetenschappers, daarmee de antwoorden van Job, van de Heer naar Job toe komt en overstijgt dat alle wetenschappen die hier op de aarde beoefend worden. Dus dat moet je mij niet een geringe zaak vinden als ik hier sta te preken als domineetje. En ik zou Job ontmoeten, dan zou ik gewoon zwijgen en dan zeg ik, Job, vertelt u het maar. Och, wat ben ik nou toch voor een domineetje die dat zou kunnen doen. Dus je moet maar niet rekenen dat ik, dat is wel eens wat ik mij toch wel en wat ik tot mijn droefenis ook soms nu constateer. En ook wel eens uit mijn eigen jeugd en ervaringen dus dan zou terug kunnen brengen. Dat van die onwetende dominetjes die pas net in de kerk beginnen te preken, van die hoge stukken preken, van die hoge stukken preken. Dan denk ik, man, hoe haal je het in je hoofd? Wat durf jij toch aan? Daar heeft Gods kind een heel leven voor nodig, wat jij eventjes zomaar ten borde brengt, hè? Die eigenlijk op het laatst van hun leven dan nog wel eens een keer die iets mogen zeggen, maar ze het nooit hebben durven zeggen toen ze vast gingen preken. Dus dan nemen zij degene die echt weet waarover die praat, die neemt een lage stand in en die zegt, Heere, mag het van u als die erover preekt? En als je dan hier dus dan een Job vindt, dan zei je, nou, dan ga je wel een paar stappen terug doen, hoor, als de man hier ooit zou wezen. En hij gaf van zijn ervaringen getuigenis, en wat God voor zijn leven is. Nou, hou ik wel mijn eigen wel stil, kun je wel begrijpen. Maar goed, als ik nou hier dus dan aan het preken ben, en ik zou dus dan aan zijn onwetendheid dus dan antwoord willen geven, dan heb ik ook echt wel de schrift nodig. Dan zeg ik, nou ja, dat ik ben nog maar, ik kom met kijken op. Maar ik weet wel dat er in de Bijbel staat van dat de rechtvaardige, dat enerlei lot de rechtvaardige en de goddeloze hier in het leven treft. Ja, ja, dan moet je maar niet zo hoog staan hoor, echt niet hoor. Dan moet je maar niet denken dat je bovenaan eruit hebt te steken. Dus enerlei lot. Maar hij verdoemt je niet. Hoor je het? Heere, verdoem mij niet. Doe mij weten waarover je twist. Nou ja, Job, hier is iets wat jij net zo goed als de rechtvaardige, net zo goed als de goddeloze overkomt. Alleen, hij verdoemt je niet. Hij verdoemt je niet. Omdat, en dan ga ik weer naar hem toe eigenlijk. Nou ja, dan moet ik moet een beetje aan stoppen gaan denken. Maar eigenlijk, dan, nou ja, laten we dan zeggen vanavond, als we over het heilige avondmaal hebben. Omdat er een Christus is, verdoemt hij niet. Er is geen onderscheid. Hij is geen onderscheid, maar hij maakt het en met de rechtvaardige en met de goddeloze. Maar er is geen onderscheid in je eigen. Dat maakt God. En hij verdoemt je niet, omdat er een Christus is. Tweede, Job, je kunt het niet begrijpen. Ik ook niet. Maar ik ga dit zeggen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dieper in zijn oog. Ja. Hij ziet zijn kerk aan in Christus en hun lijden en zijn bloed en hun smarten. Dat is muziek in de hemel. Ik heb met de dankdag de lofpsalmen en niet zonder reden genomen. Want de hele wereld is angst en heel de werk is klagen, laat maar zeggen. Dus ik denk, zo is het met de kerk van God. De lofpsalmen, laat de lof ten hemel reizen. Maar ze komt uit de diepten op, ze komt uit de diepten op. Daar is het geboren. Toen de mens dus daar in die diepte lag, toen heeft God zijn lof uitgewerkt. Hun bloed, hun tranen zijn hun lijden. Zijn dierbaar in Gods oog. Het derde, wat ik zou willen noemen, en dat zou ik dan weer nog wat uit kunnen breiden, maar laat ik het proberen samen te vatten, dat u je naaste zou kunnen begrijpen, als hij lijdt. Nou, ik noem de weduwe maar weer, want ik kan ook, maar als je dan een weduwe een hand geeft, dan snap je elkaar. U bent weduwe, gelukkig niet, hier zitten ook gezinnen, maar die zijn er wel. Maar als ik dan de weduwe in gedachtenis neem en ik krijg dan een hand van iemand die zelf ook weduwe is, dan voel je begrip. Dan voel je begrip. En als je dan zelf de hand gaat geven, dan voel je je onbegrip. Je snapt het niet, jongen. Jij hebt je gelukkig toch wel dat je elkaar hebt, hoor. Ik had het eerst ook, wist ik het ook niet. Maar nu, je voelt jezelf ook heel erg onwennig als je dan een weduwe de hand moet geven. Want jij hebt nog zelf je man of je vrouw. Dan voel je het niet zo. Nou, als je dus dan iemand tegenkomt en die treurt van ziel en die hebben... Ja, gisteren kreeg ik nog een vraag uit een andere kerk, hè. Dat ze daar in de oud-gereformeerde de uitdrukkingen hebben van ach of zo. Of van, och mocht het maar gebeuren. Nou ja, dan kun je gewoon dus dan... gewoon gebruiken zonder iets te voelen. Maar als je dus dan echt eens een keer begrip hebt, dan moet je eens een keer onderuit hebben te gaan om dat woordje achter te leren. Dan moet je eens een keer ondersteboven gaan met je eigen. Dan stap je het in één keer. En dat er een volk op een aggeweeën te zijn. En welk hier in smarten als het ware ondergetoppeld wordt. En in het zwarte als het ware van pegenonderdrukking over de wereld gaat. En welk in een ontzaglijke strijd hebt de verkeerde ziel. Strijd hebt de verkeerde over het aandeel bij God. En dat hij denkt, ik ben verloren, ik heb me betrogen. En dan moet je echt in je leven een keertje onderuit gaan om te weten waar het over gaat. Als het bij die mensen uit de bange vrede. En angst is, dan moet je in geoefend worden. Zelf toen ik nog een jong predikant was, toen ben ik ook wel eens met zo'n vraag naar een kind van God gegaan. Toen kwam in zware wegen en diepe beproevingen, 1,5 jaar lang wel in de uiterste nood, dat ik toen naar een kind van God ging en het zei van dat ik het van de Heere niet snapte. Want ik had hem toch al zo lief en hij had toch mij al voor zijn rekening genomen. Waarom zoek ik weg? En toen zegt ze, anders kun jij een ander nooit onderwijzen. Want dan weet je niet waarover je praat. Ja. Dus dan heb je al een oefenschool gekregen voordat je gaat preken. Uitschuddingen, ontdekkingen, ontgrondingen, aan de kant gezet worden, alleen staan, eenzaamheid gevoelen, donkere nachten, bange pijn. Dat is jouw oefenschool. Niet met een hoofd vol letterkennis van de academie en dan het veld op, het oorlogsveld op. Hè. Je hebt nog nooit wat ervaren, man. Je komt bij kijken, nou ja, het is fijn als je nog een keer schriftuurlijk preekt, maar je voelt het wel, het zijn holle klanken. Je hebt er niks van beleefd. Dit is de praktijk. Nou ja, als ik dan... hier dus dan nog even verder gaat, dan ga je weer veel meer aan het lijden en aan het sterven van Christus denken. Als je er licht in krijgt tenminste, want anders zit je maar op je eigen te kijken. Maar als het dan is dat je dus dan kijkt als het ware dus dan in je lijden, dan kun je in één keer denken aan anderen. Hè? Als je aan anderen denkt, dat bijvoorbeeld je hebt een nacht over in de auto en dan denk je in één keer aan die mensen die daar op de straten sparen liggen en die zelf dan in een hutje zitten met een golfplaatje boven hun hoofd of een stukje plastic voor de regen. Dan moet je dan kijken dat je in je auto als het ware nog een comfortabel huis hebt als je dan op straat moet verkeren. Maar je veelt veel meer nog eigenlijk dan als je dus dan aan Christus denkt. Vossen hebben holen, vogelen hebben nisteren, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd neerlegt. Daar hangt hij aan het kruis, verlaten van iedereen, en doorwond aan alle kanten, en hier geslagen in de pijn, maar ook in de zielsbedroefdheid. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe, tot de dood. Nou, hier vind je het ook eigenlijk dat hij is eigenlijk bedroefd tot de dood toe. Zijn mijn dagen niet weinig, houd op, zet mij af, dat ik me weinig verkwikke, Heer, dat ik heen ga en niet wederkom in een land van duisternis en schaduw des doods in een stikdonker land. En duisternis zelf, de schaduw des doods en zonder ordeningen en geen schijnsel van de duister als de duisternis. Nou, dat is bij Christus gebeurd. Je moet aan Christus denken. Tot aan het graf toe bedroefd. En hier is hij ook tot het graf toe bedroefd. Job. Houd op, heren. Verdoe me niet. Zeg erover dat gij met mij twist. Nou ja, ik verdoe me niet. Omdat er een Christus is. Omdat er een Christus is. Die geroepen heeft, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Ja, daar word je dan weer bij bepaald. Bij vernieuwing, bij bepaald. Dat je in zo'n weg komt, dan ga je dat weer waarderen. Ga je dat aanbidden. Ga je dat weer nodig krijgen. Zoek je daar ook je toevlucht. Ja, en nog veel meer eigenlijk dan. Maar je weet het wel dat David gezegd hebt dat je goed van mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik het goddelijke recht ga leren. Het is zo verdiend dat u mij verdoemt. Ik ben het zo waard dat u mij van u wegzendt. De rechtvaardigheid, dat Gods recht. Ik ga niet steunen op mijn gerechtigheid, trouwens, dat wist Job ook wel hoor. Dan moet ik me even gauw corrigeren. Je moet maar niet denken dat Job dat niet wist en dat ik het wel wist. Nou, wil het niet van mij denken. Dat wil Job, die staat ver boven mij in al bevattingen. Die hoef ik echt niks te leren. Dat zal hij mij wel kunnen leren. Daar hoef ik echt niet iets over te dicteren. Ik wil die plek niet innemen als predikant, echt niet. Maar hij zegt gewoon dus dan, dat je dat goddelijke recht gaat leren. Toen ik verdrukt, eer dat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Nou, dat zei David, maar daar kan ik het nog, ja, daar kan ik in zijn leven. Maar bij Job eigenlijk helemaal niet weer terugvinden. Ja, en bij Christus is het gewoon niet zo. Maar laat ik het dan zo zeggen, dat je de wijsheid van God en de rechtvaardigheid van God en de goedheid van God gaat bewonderen. Als je in zulke wegen komt. En als ik dan zo dit nog eventjes tenslotte zou zeggen, dat ik een totale afschuw krijg van alles wat wereld en alles wat God niet is. En als ik het dan zo eens ga zeggen, dat je zegt, kijk eens, wanneer de dit er aan in het leven is, dat ik nooit iets anders wil beminnen dan heiligheid en rechtvaardigheid en wat God hier heeft te gebieden. En ik kan niks anders zeggen tot troost. God verdoemt u niet. Dat is toch wat? Dat is eigenlijk gewoon genoeg. Heere, verdoem mij niet. Nou, de troost. Ik verdoem u niet. Amen. Heere, zo heb gij nog gegeven. Over deze dingen na te denken. Eigenlijk hadden we van de preek al lang willen denken te preken. Toen is er van alles tussen gekomen. En hebben wij de tijd afgewacht. En we hadden het veel meer gericht op datgene wat er hier om ons heen gebeurt. Dat zijn we kwijt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. En uw oordeel rust op de allerbeste wetten. U bereikt uw doel. Maar het komt uit hoe het hier in een kind van God heeft plaatsgevonden. En waar wij in het hart en het leven desgelijks mee in nood zouden kunnen gekomen zijn. En toch, al kwam het niet zo dadelijk in de tekstwoorden voor, in het gedeelte, worden heen gewezen naar Christus. En als u van Christus naar Job wijst, is het in één keer duidelijk. Maar als wij in de gestalte of in de toestand van Job zitten, dan is er niks meer duidelijk. Want dan zien we u niet, van voor niet, van achter niet en van opzij. Dan kunnen we dat niet bekijken. Maar als het uit uw woord ligt, dan zien we er Christus in. Dan zien we alles van Job hier in het leven van Christus, behalve één ding. Er was geen zonde bij hem. En hij heeft toch willen lijden om de zonde. Niet voor zichzelf, maar de zonde van Job. En dat Jobs volk, dat Jacobs volk, dat Abrahamitisch volk, daar heb u voor willen lijden. En strijden en willen voldoen. En daarom verdoemt u niet. Ja. O God, waar bent u daar toch te aanbidden in? Amen. Psalm 126, vers 3. Die Heer bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Het derde vers van Psalm 126. kracht aan u uit te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.